Goedemorgen allemaal. Fijn dat u er bent. Als die kinderen weg zijn, wordt het opeens een stuk leger. Ach, maar dat is een goed teken. Voordat we naar Psalm 19 gaan, even kijken of dat die trouwens werkt. Ja, hij doet het. Voordat we naar Psalm 19 gaan, wil ik met u naar Romeinen hoofdstuk 10. Romeinen hoofdstuk 10. En daar willen we een vers lezen, twee versen, vers 17 en vers 18. En dat is een bekende tekst, denk ik. Romeinen 10, vers 17. Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Maar ik zeg, hebben zij dan echt niet gehoord? Zeker wel. Hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot de einden van de wereld. En hun woorden tot het einde van de wereld. Dit is zo'n tekst waarvan elke gelovige zegt ja, want het gaat natuurlijk dat je het woord hoort. Dat je luistert naar wat God gezegd heeft. En daarom staat er ook, het geloof is uit het gehoor en het gehoor door het woord van God. Alleen het vers wat daarna volgt, dat zegt, hebben ze dan echt niet gehoord? Zeker wel, hun geluid is over heel de aarde uitgegaan en hun woorden tot het einde van de wereld. Welk geluid? Welke woorden zijn uitgegaan? En dan is het wel mooi, dit vers, dat is een aanhaling uit Psalm 19. Met andere woorden, als Paulus hier spreekt over de woorden van God en dat het geloof is uit het gehoor en het gehoor is door het woord van God, dan moet je je afvragen, wacht eventjes. Maar dat woord van God, met name ook dat geschreven en verkondigde woord van God, dat is er niet al de tijd geweest. Zo ongeveer, laten we zeggen, de eerste 2000 jaar van de mensheid was er geen Bijbel. Laat ik het even simpel zeggen. Konden de mensen niet lezen wat God gezegd had, luisteren naar het woord zoals wij dat nu doen. Is dat geluid dan niet gehoord? Jawel. En nu bladeren we even terug naar Psalm 19. Psalm 19. Want ik zei al, die aanhaling, hebben ze dan niet gehoord? Hun geluid is over de aarde uitgegaan, is een aanhaling uit Psalm 19, vers 5. En in Psalm 19, vers 5, daar staat, hun richtlijn gaat uit over heel de aarde. Hun boodschap tot het einde van de wereld. Ja, dat woord richtlijn, dat is een apart woord. Dat zou je kunnen vertalen met koord. Alleen nog mooier, en daar neigt het naartoe, dat is het woord akkoord. Daar zit ook het woord koord in, een akkoord. Alleen een akkoord, dat is een aantal noten bij elkaar die inderdaad een mooie klank geven, die bij elkaar passen. Met een koord zijn ze aan elkaar verbonden. En dan klinkt dat dus. Hun richtlijn gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot het einde van de wereld. En je hebt wel in de gaten, als je Psalm 19 vers 5 leest, en als dat gaat over iets wat gehoord wordt, ja, dan moet je natuurlijk eventjes een vers eerder beginnen en dan weten we wat gehoord wordt. Vers 2. De hemel vertelt Gods eer. Het gewelf verkondigt het werk van zijn handen. De ene dag spreekt overvloedig tot de andere. De ene nacht geeft kennis door aan de andere. Geen spreken is er. Geen woorden zijn er, hun stem wordt niet gehoord. Nee, hun akkoord gaat uit over heel de aarde, hun boodschap tot het einde van de wereld. Hij heeft daar een tent opgezet voor de zon. En die als een bruidegom die zijn slaapkamer uitgaat. Hij is vrolijk als een held om snel het pad te lopen. Aan het einde van de hemel is zijn opgang. Zijn omloop is tot het andere einde. Niets is verborgen voor zijn zonnegloed. De hemel vertelt Gods eer. Je zou haast kunnen zeggen, even kort samengevat, de hemel speelt dat akkoord. Laat zien wat met elkaar verbonden is en geeft een geweldig geluid. En dat zijn geen woorden, en toch wordt er gesproken. Want de hemel vertelt de eer van God. Het is wel mooi dat, ik heb nu de eerste 7 versen gelezen van Psalm 19. En die gaan over dat de hemel vertelt. Want het gaat over de zon die zijn pad loopt. Daar was ik nog niet. Het gaat over de zon die zijn pad loopt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen, het eerste deel van Psalm 19, dan kijk je omhoog. En dan denk je, jongen, wat bijzonder, wat geweldig, wat gebeurt daar allemaal? En dan is het wel, misschien wel apart, dat vers 8 van Psalm 19 opeens begint met, de wet van de Heere is volmaakt. Nou, hebben we het net over de hemel en wat daarin verkondigd wordt, de zon die daar te zien is. En vervolgens gaan ze zo over opeens naar de wet. Maar dat is niet raar. Want eerst sprak God met datgene wat er aan de hemel te zien is. Vervolgens heeft hij contact gemaakt via Mozes met zijn volk en dat volk uitgeroepen. En hij heeft gezegd, ik ben jullie Heere, Yahweh, de ik ben. En ik ga een verbond met jullie sluiten. En ik spreek woorden tot jullie. De wet. Dat is het woord van God. Waarin hij ook zijn heerlijkheid toont. En zijn plan laat zien, ook met de toekomst. De wet van de Heere is volmaakt. Het getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. En de rest van Psalm 19 gaat dan over dat de Heere zich openbaart door het woord. De wet, datgene wat via Mozes en al de profeten tot ons gekomen is. Maar het gaat dus allemaal over dat woord van God. De hemel vertelt Gods eer. Ja. Wie heeft de hemel gemaakt? Wat is de hemel eigenlijk? Wanneer is de hemel gemaakt? Weet u dat? En toen werd het stil. Ja, moet u maar eens met me gaan naar Genesis 1. Of ben u bang om antwoorden te geven? Als u het fout zegt, krijgt u geen strafpunten, dus dat scheelt. Nee, maar het is wel bijzonder als je dat leest. Genesis 1. Vers 7. En dan staat daar, en God maakte dat gewelf. Wij kennen dat woord gewelf misschien beter als uitspansel. En God maakte dat gewelf en maakte scheiding tussen het water dat onder het gewelf is en het water dat boven is. En het was zo. En hij noemde het gewelf, het uitspansel, hemel. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de tweede dag. Dus de Heere God heeft de hemel gemaakt, het uitspansel. Niet in verwarring komen, dat is niet de hemel waar God woont. Want die was er natuurlijk al. Op het moment dat hij de hemel ging maken, ja, moet hij er zelf wel zijn. Dat is logisch. Want de Bijbel spreekt over verschillende hemelen. En even kort door de bocht, de plaats waar de Heere God woont, wordt dan genoemd de derde hemel of de hemel van de hemelen. Maar daaronder maakt hij dus de hemel. En dan is het wel bijzonder, dan lezen we in vers 14, want die hemel, die is er dan. En Psalm 19 zijn, de hemel vertelt Gods eer. Alleen wat is er dan in die hemel? Nou, dat lezen we in vers 14 van Genesis 1. En God zei, laten er lichten zijn in het hemelgewelf om scheiding te maken tussen dag en nacht. En laten zij tot aanduiding van vaste tijden en van dagen en van jaren zijn. En laten zij tot lichten zijn aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. En het was zo. En God maakte twee grote lichten. Het grote licht om de dag te beheersen. Het kleine licht om de nacht te beheersen. En ook de sterren. En God plaatste ze aan het hemelgewelf om licht te geven op de aarde. Om de dag en de nacht te beheersen en om scheiding te maken tussen licht en duisternis. En God zag dat het goed was. Wie heeft de zon gemaakt? Wie heeft de maan gemaakt? Wie heeft de sterren gemaakt? Mensen, daar zijn boeken over geschreven. Daar hebben geleerden zich het hoofd over gebogen en doen dat nog steeds. Terwijl we hier gewoon lezen hoe het gebeurd is. God maakte de zon, de maan en de sterren. Ja. In Psalm 147, daar staat, hij telt het aantal sterren. Hij noemt ze alle bij hun naam. Moet je nagaan. Hoef niet op te zoeken hoor, want ik ga zo verder. Dat de Heere God zegt, hij heeft de sterren gemaakt en hij noemt ze allebei hun naam. Als tegen Abraham wordt gezegd, hey Abraham, kijk eens omhoog en tel de sterren. Nou, denkt Abraham, daar kan ik niet aan beginnen. Dat gaat me nooit lukken. En hier in Psalm 147 staat gewoon, hij heeft de sterren geteld en noemt ze allebei hun naam. In Psalm 8, vers 3, daar staat, als ik uw hemel zie, dus dan kijk je omhoog, het werk van uw vingers, de maan en de sterren die u hun plaats gegeven heeft. Dat bevestigt inderdaad dat de maan en de sterren door de Heere God een plaats gegeven zijn. Je zou kunnen zeggen, de hemel, en daar staan de sterren. De Heere God wist dus precies wat hij deed. Want hij kende ze ook allemaal bij naam. De sterren. Ja, dat is bijzonder. En de Bijbel spreekt over die sterren. Vanwege de tijd kan ik niet overal op ingaan, want er is zoveel over te vertellen. Dus ik noem u wat teksten en moet u misschien zelf nog maar eens verder lezen. De Bijbel noemt een aantal van die sterren. Of van die groepen van sterren. Een bekende tekst is Job 9, vers 8. Daar staat, hij spant de hemel uit. Hij treedt op de hoogte van de zee. Nou, dat klopt met Genesis 1. Hij spant de hemel uit. Hij maakt de grote beer, de Orion, het zevengesternte, de kamers van het zuiden. Nou, dat zijn een aantal van die, zoals wij die noemen dan, beelden van sterren bij elkaar. Die heeft de Heere God gemaakt. Ja, hij heeft alle sterren gemaakt. Dus als die sterren een beetje bij elkaar staan, dan heeft hij dat ook gemaakt. En de Bijbel noemt ze. Er staat in Job 38, vers 32. Kunt u de Mazarot tevoorschijn laten komen op zijn tijd? Kent u de verordeningen van de hemel? En dat is wel een bijzondere tekst. Dat is misschien wel een bijzonder woord, Mazarot. Kent u de Mazarot, kunt u de Mazarot tevoorschijn laten komen? In een andere vertaling staat het misschien wat eenvoudiger. Kunt u de tekens van de dierenriem tevoorschijn laten komen? Want dat is gewoon wat er staat. Met andere woorden, hey, en dat is dan bekende taal voor ons, de tekens van de dierenriem. Kunt u ze tevoorschijn laten komen? Nee, dat kan Job niet natuurlijk. Dat doet de Heere. Er staat in Jesaja 13, vers 10. Ja, de sterren aan de hemel en hun sterrenbeelden zullen hun licht niet laten schijnen. En de zon zal verduisterd worden wanneer ze opkomt en de maan haar licht niet. Dat is in het kader van de wederkomst. Maar ook hier gaat het weer over de zon en de sterrenbeelden. Ja. Dus de Bijbel spreekt over die sterrenbeelden, over tekens van de dierenriem. Komen we zo op. De Bijbel spreekt over een heel specifiek sterrenbeeld. Ik noemde al Orion en de wagen, de grote beer, het zevend gesternte. Maar de Bijbel spreekt ook bijvoorbeeld over het sterrenbeeld tweelingen. Weet u waar dat voorkomt in de Bijbel? Tweelingen. Misschien helpt het als ik noem hoe ze heten. Die twee die heten Castor en Pollux. En u kent natuurlijk de geschiedenis van Paulus. Ja toch, die kent u toch? Wat Paulus allemaal meemaakte. Ja. Er staat in Handelingen 28 dat Paulus in een schip wegvoer uit Alexandrië. Nou ja, dat is een beetje aan het eind. En dan staat er, en na 3 maanden voeren wij weg in een schip uit Alexandrië, dat op het eiland overwinterd had. En als teken Castor en Pollux had. Dus dat was het teken op dat schip. Nou, en Castor en Pollux, dat zijn de namen van het sterrenbeeld tweeling. In een andere vertaling wordt er gesproken over, uit mijn hoofd, Dioscuren. Een moeilijke term allemaal, maar het gaat gewoon over die tweeling. Maar wat ik wil laten zien, is dat de Bijbel dus gewoon spreekt over die sterrenbeelden. Ja, die spreekt over die sterrenbeelden. En waar spreekt de Bijbel over? Nou, u weet het. De Bijbel spreekt over de Heere God. En als de Bijbel over sterrenbeelden spreekt, dan kan het dus niet anders, dan spreken die dus ook over de Heere God. Sterker nog, als we eerst vaststellen dat hij ze gemaakt heeft, en we weten dat de Heere God niks zonder bedoeling doet, ja, dan mag toch duidelijk zijn dat als daar sterren en sterrenbeelden zijn, dan hebben die ook dus een bedoeling. En dat alles wat gemaakt is, moet je je voorstellen. Alles wat God maakt, maakt hij tot zijn eer. Ook die sterren en die sterrenbeelden. Ja. God de Heere is een zon en een schild, zegt Psalm 84. De Heere God wordt ons voorgesteld als een zon. En wat zei Psalm 19? De zon die zijn pad loopt. De zon die zijn pad loopt langs de hemel. En de hemel vertelt Gods eer. Zie je die zon lopen? Want u gelooft toch dat de zon beweegt? Dus dat zien we toch? We zien hem heen en weer gaan. En die loopt het pad, zo zegt Psalm 19 het. En dan moet je je voorstellen, die loopt langs de hemel, die Gods eer aan het vertellen is. Dus daar gaat die zon. En terwijl die loopt, wordt daar Gods eer verkondigd. Dat is wat er aan de hand is. En waar gaat hij dan langs? Langs die hemel? Nou ja, dan gaat hij langs al die sterren die God gemaakt heeft. En zo gaat hij in een jaar tijd alles bij langs. En dan heeft hij alle sterrenbeelden gehad. De hemel vertelt Gods eer. Broeders en zusters, die sterren en die sterrenbeelden, die zijn niets anders dan wat God te vertellen heeft. Denk aan Romeinen 10. Hun akkoord wordt gehoord. De klank van de boodschap wordt verkondigd. Zonder woorden. Kijk, moet je maar zien. En dan, dat is wel bijzonder, de hemel vertelt dus Gods eer. Alleen, het duurde niet lang of de mens die dacht, ja, wacht even, wij kunnen het ook wel zonder die God. Wij zetten die God aan de kant en wij zijn onze eigen God. Of we maken een God die ons beter bevalt. Afgodendienst. En in die afgodendienst krijgen die sterren ook weer gewoon een rol. Ja, alles in deze wereld is afkomstig van uiteindelijk de waarheid. Want iets kan pas ontstaan op basis van iets wat er was. En wat er was, is door God gemaakt aan het begin. En wat mensen ervan kunnen maken, dat is een afspiegeling, een aftreksel, een afschaduwing van wat God gemaakt heeft. En als je het nou niet met God eens bent, dan gebruik je gewoon een aftreksel van wat God bedoeld heeft, van de waarheid, en dan maak je daarvan je eigen waarheid. En zo is het ook met sterren en sterrenbeelden gegaan. Er staat, ik lees u een tekst voor uit 2 Koningen 23 over afgodenpriesters. Daar staat, een bepaalde koning zette de afgodenpriesters af, die de koningen van Juda aangesteld hadden om de offerhoogte in de steden van Judea en rondom Jeruzalem reukoffers te brengen. Evenals hen, dus die afgodenpriesters, die werden afgezet, evenals hen die aan de Baal reukoffers brachten, die aan de zon, de maan en de sterrenbeelden en heel het leger aan de hemel reukoffers brachten. Dus wat ging de mens doen? Die ging offers brengen aan datgene wat hij allemaal kon zien. Aan de zon, de maan en de sterrenbeelden. Alleen dat deed hij zonder God. Ja, want de mens wil als het kan eigen baas zijn. En toch is er een verlangen om naar iets hogers te grijpen. Nou ja, dan kijk je gewoon omhoog en dan zie je, dat is wel bijzonder. De zon, de maan en de sterren, zouden die wat te vertellen hebben? Jazeker hebben die wat te vertellen. Die gaan over jou, is de boodschap. Die sterren, die vertellen jouw toekomst. Nee. Zie je het aftreksel? Want wat vertellen die sterren? Die vertellen Gods eer. En wat maakt de mens ervan? Ach, die sterren die vertellen wat over jou. Wie staat centraal? Precies, de mens. Nee, de Heere God staat centraal. Dat is de Bijbelse boodschap. En vandaar ook dat we niet ingewikkeld hoeven te doen over sterrenbeelden en horoscopen. Want ja, dat gaat over de mens. Nou ja, en al wat de mens verricht is gedoemd te mislukken. Dat weten we inmiddels. Heb u ook zelf ervaren, wellicht in uw eigen leven, dat uw eigen werk niet zo erg sterk is, houdt geen stand. Nee, Gods werk, daar gaat het om. De hemel vertelt Gods eer. En wat is die eer? Die eer, dat is wat God gemaakt heeft. Al die sterren die hij bij namen kent. En wij kennen ook al die sterren. Ik begin bij degene die ook alles met de geboorte van de Heer Jezus te maken heeft. En als je gelovigen zal vragen, goh, welk sterrenbeeld heeft daarmee te maken? Met de geboorte van de Heer Jezus? Dan denk ik dat, of je nou gelooft of niet gelooft, heel snel het antwoord zal komen. Nou ja, zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. Waar rempel, er is een sterrenbeeld, maagd. Ja, het sterrenbeeld maagd. Dit zijn een aantal sterren uit dat sterrenbeeld. Ziet u een maagd? Nee, er staan een paar sterren. Dat is ook heel bijzonder. De sterren die bij elkaar horen, hebben vanaf het allereerste begin, ze zijn namelijk, denk aan Romeinen 10, heel de wereld overgegaan. Dat betekent, ze spreken een taal die iedereen kent. En heel bijzonder is het dat in alle culturen, als het gaat om sterren en sterrenbeelden, er één gezicht is, één plaatje is van die sterrenbeelden. Al die culturen hebben het over hetzelfde beeld. Ja, dat is het beeld wat de Heere God erin gelegd heeft. En wat vanaf het begin af verkondigd is. Kijk omhoog. En je ziet in deze sterren, dit is het plaatje. En over de hele wereld wordt dit gekend. Dat is wel heel bijzonder. Het sterrenbeeld maagd. Nou ja, daar valt natuurlijk veel over te zeggen. Deze Virgo, maagd, heeft in haar hand een virga. Ja, dat is een mooie speling van de taal. Want ze heeft een tak in haar hand, een reisje. In haar voor u rechts.
Ja.
Nou, dat reisje heeft ze niet in haar hand. Alleen, vandaar dat ik zei, dat reisje, dat heeft natuurlijk alles maar te maken met de maag, die zal zwanger worden en een zoon baren, want er zal een reisje voortkomen uit het afgehouwen tronk van Isaïe. En deze maagd heeft twee dingen in haar hand. Links, voor u rechts, in haar linkerhand, heeft ze een aantal korenaren. En in haar rechterhand, houdt ze omhoog, heeft ze een palmtak. Nou, dat is natuurlijk een geweldig beeld. Zeker als je de Bijbelse boodschap kent. Daarom is het zo belangrijk dat als je deze dingen leest, en er zijn boeken zo over te vinden, dat je denkt, hey, welke begrippen worden hier gebruikt? Waar gaan die over? Die ken ik uit de Bijbel. Want als we het over de korenaren hebben en de graankorrel, dan weet u al waar het over gaat. Want de graankorrel zal in de aarde vallen en sterven. Met de bedoeling om vrucht te dragen. En als die vrucht draagt, dan komt die op. Gaat over de persoon van de Heer Jezus. En zijn lijden en sterven. Maar hij is opgestaan. En vervolgens is hij naar de hemel gegaan. En wat zal die uiteindelijk zijn? Ja, de overwinnaar. Dat is die al over de dood. Maar het zal ook zijn de overwinnaar over heel de wereld. En wat heeft een overwinnaar als teken? Een palmtak. Een krans van palmen. Palmenkrans. Ja, en dat is wel mooi. Want in de linkerhand hebben we het over de korenaar. Links spreekt hij in de Bijbel altijd van vernedering. Het eerste wat komt. Terwijl rechts spreekt van de verhoging. Zet u aan mijn rechterhand. Rechts heeft te maken met inderdaad verhoging, de koning der koningen. En zo zie je in dat eerste sterrenbeeld, dat dan meteen die geweldige boodschap van de Bijbel klinkt. De hemel vertelt inderdaad Gods eer. Want de maagd die zal zwanger worden en een zoon baren. Links en rechts heeft ze wat in haar hand. Nog even een bijzonderheid. In die linkerhand, bij die korenaar, daar zit een bijzondere ster. Een hele bijzondere ster. Dat is een ster van de eerste magnitude. Want de sterren worden aangeduid met de kracht die ze hebben, hoe sterk ze schijnen. Dit is een eerste magnitude ster. Dat is een hele sterke ster. Wordt ook wel genoemd een dubbelster. En zijn naam in het Arabisch is Al-Tsimakh. Op het plaatje staat het zelfs nog bij, Al-Tsimakh. En die naam die kennen we in het Hebreeuws ook. Dat is de naam Tsemech. Tsemech zal u denken, ja dat zal. Maar in deze tijd, en misschien dat u als u lid bent van het Morgenrood ook nog pas een boekje hebt ontvangen, met de titel Tsemech. De spruit. Want de spruit betekent inderdaad Tsemech. En waar spreekt de spruit over? Dat is het viervoudige getuigenis van de persoon van de Heer Jezus die zou komen. Die zou uitspruiten uit het volk. De spruit. Nou, in die korenaar wordt dat al zichtbaar. In die maagd, wat ze in handen heeft. Een spruit. Weet je, en dan moet u dat boekje. Heb je hem hier op de boekentafel? Jullie hebben geen boekentafel, hè? Nee. Als u dat boekje niet hebt, moet u dat zeker bestellen, want dat is de moeite waard. Dat getuigenis van de Heer Jezus. Aan David zal een rechtvaardige spruit worden verwekt. Ik zal mijn knecht de spruit doen komen. Nou, enzovoort. De spruit, de Heer Jezus. Geboren uit de maagd. En dus al voorzegd. In die korenaar. En nou is het zo dat elk sterrenbeeld, het zijn er 12, heeft naast het hoofdsterrenbeeld 3 kleinere sterrenbeelden. In de taal van de sterrenmensen, zal ik maar zeggen, heette dat decanen. Ik noem het maar een beetje een substerrenbeeld. Dus je hebt een hoofdsterrenbeeld en daar horen drie dekanen bij. En ja, daar wil ik toch even bij stilstaan, want juist als het gaat om de Heer Jezus en zijn geboorte uit de maagd, dan is het zo bijzonder dat de sterrenbeelden die daarbij horen, dat is deze, dat is Coma. En je ziet het plaatje, een vrouw met een kind. Ja, Coma betekent begeerde. Er staat in Haggai 2, vers 7, ik zal de heidenvolken doen beven. Ze zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. En ik zal dit huis vullen met heerlijkheid. De volkeren zullen komen naar het verlangen van alle heidenvolken. Wie is dat verlangen? Wie is die begeerde waar ze naar verlangen? Ja, natuurlijk. Dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. Dat zal in de toekomst gebeuren. En degene die hier, laten we zeggen, op schoot van moeder nog is, is natuurlijk degene die begeerd wordt. De komende. De koning der koningen. Een vrouw op een troon met een kind. En je hebt wel in de gaten, iedereen kent dit sterrenbeeld. Tenminste, degene die zich bezighouden met die sterrenbeelden. En dan op het moment dat je zegt, een vrouw op schoot met een kind. Ja, dat is natuurlijk Bijbelse taal. Dan moet je niet denken, goh, wat hebben ze er allemaal van gemaakt? Nee, dat is de taal die de Bijbel spreekt. De hemel vertelt Gods Heer. Moet je nagaan. De Heere God laat zien hoe het allemaal gebeurt. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat de Heere God met die 12 sterrenbeelden en die 36 sterrenbeelden die daarbij horen, eigenlijk u en mij zijn plan vertelt. Want de eer van God is dat zijn plan wordt volvoerd. Dat is Gods eer. Dat is voor jou en voor mij de bevestiging dat je rustig kunt leven, omdat God zijn plan volvoert. En wat is het dan geweldig als je mag weten dat je gewoon deel bent van dat plan. Dat je als gelovige in deze tijd mag weten, ik ben een lid van het lichaam van Christus, die het hoofd is. En dat als het dus over Christus gaat, moet je je voorstellen, elke keer als je in de Bijbel, en nu ook weer over zo'n kind die de koning wordt, die de begeerde is, waar het verlangen naar uitgaat, heb je wel in de gaten dat je daarbij hoort? Dat jij daar deel van bent? Dat is heel bijzonder. Dat is Gods genade. Coma, begeerde. Maar deze persoon waar het verlangen naar uitgaat. Trouwens, schiet me nu zo te binnen. Het verlangen ging daar naar uit. Er waren een aantal wijzen uit het oosten. Die hadden namelijk ook een verlangen. En dat ging uit. En ze stellen de vraag, waar is de koning der Joden? Dat was hun verlangen. Ze strekten zich uit naar die koning, om die te ontmoeten. Is een geweldig beeld natuurlijk van straks de toekomst. Als alle naties zich zullen uitstrekken naar degene die te verlangen is. Waar is de koning der Joden? Want we hebben zijn ster in het oosten gezien. Met andere woorden, ook hier speelt die ster een belangrijke rol. En ook hier zijn weer boeken over volgeschreven, welke ster ze dan zouden hebben gezien en welk sterrenbeeld dat dan zou zijn. Of dat Jupiter en Venus, of weet ik veel welke, samengekomen zouden zijn. Ja, het zal allemaal. Maakt ook eigenlijk helemaal niet zoveel uit. Ze hebben een ster gezien en ze kenden de boodschap, er is een koning geboren. Dat is de Bijbelse boodschap. En ze luisterden dus naar de hemel. Ja, want de hemel vertelt Gods eer. Geweldig. Degene die zou komen, die begeerde, ja, is natuurlijk eerst als mens gekomen. En de Bijbel spreekt dan ook over twee naturen. Tenminste, ons spraakgebruik, twee naturen. Nou, dat wordt verbeeld in dit sterrenbeeld. Want dit is wel duidelijk, dit zijn twee naturen. Een mens en een dier. Die twee zijn toch één. Ja, dat kan niet, zeggen wij dan. Nou ja, toch is het zo. Ja, dat kan niet. Nou, toch was dat bij de Heer Jezus zo. Hij was God en mens. Ja, dat wij dat niet zo goed snappen, of dat je niet kan nagaan, maar hoe werkt dat dan? Nou ja, dan moet je gewoon maar de Bijbel lezen. En dan lees je het getuigenis van de Heer Jezus, hoe hij als mens geleden heeft, maar hoe hij ook God was. En zo'n plaatje van een paard mens is dan alleen maar een voorbeeld daarvan. Trouwens, dat is wel weer mooi. Dit is Centaurus, zo kennen wij, hè? Het paardmens. In het Hebreeuws wordt daar het woord bezee voor gebruikt. En dat betekent de verachte. Kijk, en als je dat soort woorden kent, dan denk je, de verachte? Hij was veracht en van mensen verlaten. Ja, dat gaat over de Heer Jezus. Ja, natuurlijk. En in het Hebreeuws is er ook een andere naam voor. Asmat. Dat betekent zondoffer. En in het Grieks heet dit sterrenbeeld Centaurus Chiron. Dat betekent doorboorde. Nou, hoe mooier kan het getuigenis over de Heer Jezus zijn? Die veracht is. Die doorboord is geworden. Die twee naturen had. God en mens. En Chiron in de Griekse mythologie. Ja, dat is ook weer een bijzonder verhaal. Ja, die Griekse mythologie, daar moet je niet te veel mee doen, want dat is allemaal afgoderij. Ja, dat zal allemaal best. Alleen als je weet dat afgoderij aftreksels zijn van de waarheid, dan is het wel heel interessant als je mythologie leest en denkt, hé, dat is afgepikt van, dat is afgepikt van. En dat is de Bijbelse boodschap. Want die Chiron, dat was een leermeester, een stukje mythologie, een leermeester die er vrijwillig mee akkoord ging om te gaan sterven. Nou, wie was degene die vrijwillig ging, de straf gedragen heeft? Ja, natuurlijk, de Heer Jezus, daar gaat het over. En zo'n Chiron-verhaal is een aftreksel van de waarheid. Dus dat is de waarheid. Coma en Centaurus vertellen het beloofde zaad. Ja, het beloofde zaad wat komen zou. Een ster zal opgaan in Israël. Zei Biliam al tegen, profeteerde die al over het volk van Israël. Een ster zal opgaan. Ja. Derde, de derde decaan of het sub-sterrenbeeld bij de maag, dat is Boötes. En Boötes betekent hij komt. Ja, hij komt. Ja, die goede Sint is al lang weer weg. Maar hij, nogmaals, aftreksels, hè, waar wij in ons leven mee te maken hebben, zijn afgeleiden van de waarheid. Want hij komt. Hij is gekomen als mens, is geboren in Bethlehem. Maar hij zal natuurlijk komen. Het gaat over de komende. Los van het feit of dat nou de eerste of de tweede is, maar hij komt. Ja, Boötes. En wat heeft hij dan in zijn hand? Een speer en een sikkel. In het Egypte heet deze Boötes Smat. En dat betekent hij die heerst en regeert. Er staat in Openbaring 14, zend uw sikkel en maai, oogst is rijp geworden. Ja, natuurlijk, dat spreekt over de Heer Jezus. Die inderdaad geboren is uit de maagd. De komende was, waar begeerte naar uitging. Waar is de koning der Joden? Hij was God en mens, twee naturen, Centaurus. En hij is ook degene die komt. Met de sikkel in zijn hand om te maaien, de oogst en de speer. Ja. Nou, dat is het eerste sterrenbeeld. Kan je nagaan, het is bijna tijd. Nee, maar heb je wel in de gaten dat als je zo naar die sterren kijkt, dan denk je, wat een blijde boodschap. Ja, Psalm 19 begon niet voor niks met de hemel vertelt Gods eer. Lees het, zoek het op. Ik wil met u even heel snel een paar dingen laten zien. Want die ze toch de moeite waard zijn. En dan gaan we even heel snel door die 12 sterrenbeelden heen. Ik ben trouwens begonnen bij maagd. Terwijl in alle horoscopen, denk ik, ze niet beginnen bij maagd. Maar dan beginnen ze bij? Nou, dat denk ik ook niet. Ja, nee, precies. Dat is wel januari. En onze telling begint in januari. Alleen als de telling van de horoscopen begint, dan begint die vaak bij, ik dacht, de ram. Even zien. En nee, dat is... Nou, ik weet, ik moet je eerlijk zeggen. Alleen die begint in ieder geval niet bij maagd. Voor mij begint die in het voorjaar of zo. Is in april, de ram. Kijk, dan is dat hem. Daar begint hij in april. Ben je ook een ram? Oh ja. Nou ja, straks komt die ram nog wel even voorbij. Kun je zien wat dat betekent. Nee, maar dat, want de vraag is, waar is nou het begin van het pad wat de zon loopt? Want ergens is er een begin en dan is er een eind en dan gaat hij weer terug naar het begin. Nou, er is een inscriptie gevonden. Een inscriptie gevonden en daarop staat het pad dat de zon loopt. En die inscriptie staat op de Sphinx. Het pad dat de zon loopt. En die Sphinx laat dus meteen zien wat het geheim van dat pad is. Waar het begint en waar het eindigt. Want die Sphinx die bestaat uit twee stukken. Het hoofd van een vrouw en het lijf van een leeuw. De voorkant, het hoofd, dat is die vrouw, dat is die maagd. En als je dan de 12 sterrenbeelden doorloopt, dan eindig je bij de leeuw. Ja, en dat snappen we natuurlijk ook meteen. Denk even aan Bijbelse terminologie. Want wie is uiteindelijk degene die de overwinnaar is? Dat is de leeuw uit de stam van Juda. Denk aan Openbaring. Die is bij machten om het plan van God te voltooien. Hij is de overwinnaar, de leeuw. De overwinnaar. Hij is niet voor niks de koning der dieren. Ja, dat is mooi dat mensen dat van gemaakt hebben. Maar het gaat natuurlijk om de koning waar hij een beeld van is. Hij is de koning van de hele wereld. Zo zie je weer dat wat wij mensen bedacht hebben is een aftreksel van de waarheid. De koning van deze wereld. Nou ja, de leeuw is dan de koning der dieren. Prima. Die Sphinx, die brengt ze dus samen. Die verbindt het eerste of het laatste en het eerste sterrenbeeld weer met elkaar. En dan is dat probleem ook opgelost. Want Sphinx is afgeleid van een Grieks woord sphingo, wat samensnoeren of samenbinden betekent. Dus daar waar het pad begint te lopen, bij de maagd, eindigt die bij de leeuw. En daar worden ze samengebonden en begint het weer overnieuw. Gods plan. En waarom vertelt de Heere God dit? Wel, omdat hij zijn plan volvoert. En zijn plan, dat is misschien wel het meest krachtig weergegeven in die tekst uit Genesis 3, vers 15. Die kent u allemaal. Ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw. Tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorselen en u zult het de hiel vermorselen. Er is vijandschap tussen de slang, de tegenstander, en de vrouw. De maagd die zwanger wordt, enzovoort, enzovoort. En de hiel van degene die geboren wordt uit die vrouw zal vermorseld worden. Maar uiteindelijk zal diegene die komt, het zaad van de vrouw, zal de kop van de slang vermorselen. Nou, hou dat even vast. Dan komen we straks in een paar sterrenbeelden ook gewoon allemaal tegen. Ik loop er even met u door. Maagd, die hebben we gehad. Die hebben we ook gehad. Weegschaal is het tweede sterrenbeeld. Spreekt over de prijs die betaald moet worden. Wat weegt gij geld af voor wat geen brood is? Ja, de weegschaal. Het werk van de Heer Jezus. Hij heeft zich gegeven als een losprijs voor velen. Nogmaals, heel in het kort. Maar dan krijgen we een beetje een beeld. En ik hoop dat het u aanzet om zelf nog eens verder te lezen en te onderzoeken en te kijken. Want er is veel te vinden. Die weegschaal die heeft ook drie sterrenbeelden. En dat is wel mooi. Het Zuiderkruis. En het Zuiderkruis, ja, hoe tekenend, wordt op het, tenminste in het verleden, tegenwoordig gebruiken we satellieten, werd het Zuiderkruis aan de hemel gebruikt voor de navigatie op het zuidelijk halfrond. Hoe mooi kan het zijn? Je kijkt naar de hemel en het is voor jou de navigatie om te komen op de juiste bestemming. Dat is toch de Bijbelse boodschap? De hemel die Gods eer vertelt en voor jou de navigatie is om te komen op de plek die God voor je bestemd heeft. Het Zuiderkruis. Victima, slachtoffer. Ja. Hij is het slachtoffer geworden. Hij was de verachte, de doorboorde. En bij het Zuiderkruis hoort ook de Noorderkroon. Want als het Zuiderkruis gaat natuurlijk over vernedering. En het noorden staat voor verhoging. Denk even aan hetzelfde als de korenaar en de palmtak. Nou ja, gewoon eventjes heel kort. Maar het zijn geweldige beelden. En je herkent ze als je Gods woord kent. De schorpioen, ook zo één. De schorpioen met zijn angel in de staart. Als je denkt het is voorbij. Als die van je afgaat, kan die met zijn staart nog steken. Een geweldig teken natuurlijk ook van de tegenstander. Die natuurlijk ook als slang wordt aangeduid, maar in dit geval een schorpioen. En het verhaal is dat de schorpioen vertreden wordt door de slangenhouder. Door de slangenhouder? De drie dekanen die bij de schorpioen horen, dat zijn de slang. Dat is ook een sterrenbeeld. Natuurlijk een type van de Satan. En de slangenhouder, kent u wat die dokters op hun auto hebben staan? Zo'n paal met zo'n slang eromheen. Esculaap. Dat is een slangenhouder. Kent u in de Bijbel dat verhaal van die paal met die slang? Ja. En wat bracht die teweeg, die paal met die slang? Redding. Als je daarnaar keek. Hij is namelijk de slangenhouder. Die oude slang. Daarvan spreekt de Bijbel, dat is de tegenstander. De Satan, de duivel. De oude slang staat in Openbaring. Waarom staat er nou de oude slang? Nou ja, omdat het uiteindelijk zal gaan om de nieuwe slang. En dat is misschien een beetje raar in onze begrippen, want slang dat is altijd negatief. Maar het woord slang in de Bijbel is een vertaling van het woord schitterende. En die oude die deed zich voor als een schitterende, maar was het natuurlijk niet. Het is een aftreksel. Want wie is de enige schitterende? Ja, dat is de Heer Jezus zelf. Vandaar ook dat die slang verhoogd werd. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogde, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden. En die verhoogde slang, die geeft redding. Dus de slangenhouder. Dat derde sterrenbeeld, Hercules, dat is ook, ja, u kent misschien ook wel die verhalen en de tekenfilm en zo. Maakt me allemaal niet uit. Alleen het plaatje zegt al zoveel. Hercules, dat betekent de sterke. Ja. Natuurlijk een beeld, zei het, een slap aftreksel van degene die echt sterk is, de Heere zelf. Alleen, als je dat plaatje goed bekijkt, dan is hij geknield. Hij verslaat de driekoppige slang in dit plaatje. En de rechterhiel heeft hij wat omhoog. Want het verhaal is dat hij daaraan verwond zou zijn. Hoe bedoel je? Ze hebben Genesis 3 vers 15 ook gelezen. Het zal u de hiel vermorselen, maar gij zult het de kop vermorselen. Hercules. En nogmaals, het zijn aftreksels van de waarheid. En daarom is het zo mooi dat je eerst maar eens de Bijbel gaat lezen. En lees dan bijvoorbeeld die Griekse mythologieverhalen eens een keer. En denk, hey, kijk eens, dat gaat daarover. Hey, dat gaat daarover. Ze hebben het allemaal gepikt van de waarheid. Van het woord van God. Wat al vanaf het allereerste begin in de hemel was opgesteld. Want die hemel vertelt Gods eer. Waterman. Plaatje is een man die een kruik water uitgiet. Ja. Ik zal water gieten op dorstige en beken op het droge. Ik zal mijn geest uitgieten op uw nakroost. Nou ja, zo kunnen we nog wel doorgaan. Vissen. Spreekt van Israël onder de natiën. De ram. Trots afgebeeld met horens als van koningschap. En gaat dan naar het derde boek. Daar ga ik niet te veel over vertellen. Maar de eerste vier sterrenbeelden gaan eigenlijk over de verlosser die komt. De volgende vier sterrenbeelden gaan over het werk wat die verlosser tot stand heeft gebracht. De verlosten. En de laatste vier sterrenbeelden gaan dan over wie die verlosser werkelijk is. Bij zijn wederkomst. De koning der koningen, de heren der heren. De overwinnaar. Kijk, deze drie die kennen we natuurlijk ook. De vrouw op een troon met een palmtak. Natuurlijk alles te maken met Israël. De zeemonster. De ram bevindt zich boven de kop van het monster. Het beest uit de zee wordt overwonnen. En die laatste, Persus, de doorbreker. Ja, staat letterlijk in Micha. De doorbreker trekt voor hen op. De Heere aan de spits. Dat is de Heere. Al die woorden zijn afgeleid van de waarheid. De stier, je ziet het, is een aanstormende stier met horens. Gij toch zijt mijn koning, o God, gebied de verlossing aan Jacob. Met u stoten wij onze tegenstanders neer. Nogmaals, het zijn menselijke beelden die de Bijbelse boodschap vertellen. En het, nogmaals, het bijzondere is dat over de hele wereld deze beelden gelijk zijn. Orion, die kennen we natuurlijk. Dat betekent komend licht, rivier, herder. Nou ja, het zijn allemaal Bijbelse begrippen. We hoeven niet lang. Tweelingen, daar heb ik het al over gehad. Oh ja, die naam is dan wel weer mooi. Pollux, dat betekent geboren uit licht. Hoe bedoel je de Heer Jezus? Een volk dat in duisternis wandelt, ziet een groot licht. Kijk, daar is hij geboren. En wie is hij? Castor. De richter, de rechter, de koning der koningen. Degene die straks zal verschijnen. En ook hier gaat het weer over vernedering. En de laatste, de leeuw. Nou ja, dat is de koning die triomfeert. De leeuw uit de stam van Juda, de wortel Davids, die heeft overwonnen. En zo loopt... Oh, ik heb er nog meer. Ja, de leeuw. Die overwint de oude slang. Drinkt uit de beker van de overwinning. En bij die overwinning is ook nog een sterrenbeeld raaf. Denk aan Openbaring. Als de vogelen des hemels het vlees eten van, van degene die inderdaad ten onder zijn gegaan. Bijbelse boodschap. En dit was die Bijbelse boodschap. De zon loopt zijn pad. De Heere God vertelt zijn plan. De hemel vertelt Gods eer. Dat is waar het over gaat. Die sterbeelden spreken van Christus. En nogmaals, heb u in de gaten dat wij als gelovigen met die Christus, waar de hele hemel over spreekt, met die Christus verbonden zijn. Ik denk wel eens dat we bijna niet snappen hoe geweldig groot dat is. Welke positie we daarmee ontvangen hebben. En welke grote genade ons zomaar ten deel gevallen is. Dat is wat Paulus ook zegt. Want dan heeft hij het over de bedeling van Gods genade. De zaligmakende genade is heilbrengend verschenen. Dat gaat over die genade. Dat is inderdaad wat God vertelt. als laatste. U kent die tekst. Filippenzen 2, vers 15. Het gaat over u en mij. En dan moet je je voorstellen, de Heere God zit in de hemel. En kijkt naar deze aarde. Ziet u en mij? Wat ziet hij dan? Nou, dan ziet hij dit. Dan ziet hij duisternis. Een beeld van de zonde. Van het licht wat ten onder is gegaan door de tegenstander. Maar wat ziet hij daarin? Hij ziet daar gelovigen. Hij ziet jou en hij ziet mij. En wat staat er dan? U mag schijnen als lichten in deze wereld. We begonnen met de mens die omhoog kijkt, want het gaat om God. En wat zien we dan? Dan zien we de duisternis van de nacht, van de hemel, die is donker. En vervolgens zien we daar al die sterren in. En je ziet je hoort de heerlijkheid van God. Je hoort het akkoord klinken van Gods eer. Te midden van die duisternis. Want je moet je voorstellen, er komt een moment dat zon en maan niet meer nodig zijn. Sterren zullen er ook niet meer hoeven te zijn, want het licht van God is bij de mensen. Ja, hoe dat zal zijn, ik heb geen idee, maar het is wel bijzonder. Dus dat is als we omhoog kijken, dan zien we Gods eer als licht. Ja, want God sprak, daar zij licht. En andersom ziet God naar de duisternis van deze wereld. En hij ziet jou als een licht dat mag schijnen in deze wereld. Dat is denk ik ons getuigenis. Dat je als licht mag schijnen. Zoals de sterren hun getuigenis hebben naar de wereld toe. Zo mag ook jij in je eigen leven, op je eigen plaats, in je eigen omgeving een licht zijn wat mag spreken van Gods heerlijkheid waar je deel aan hebt gekregen. Ja, en hoe je dat doet, broeders en zusters, dat moet u maar zelf bedenken. De een die doet dat op een zus manier en de ander op zo. Daar staat ook nergens voorgeschreven hoe je dat moet doen. Maar als dat licht in je leven schijnt, dan ben ik ervan overtuigd dat als mensen naar je kijken, als mensen naar je luisteren, dat ze dat licht, Gods heerlijkheid, mogen aanschouwen. En dat zijn geweldige dingen. Als laatste deze tekst uit Spreuken 4, vers 18. Het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht. Dat mag je leven zijn als gelovige, als rechtvaardige. Het pad van rechtvaardigen is als een schijnend licht. Dat gaandeweg helderder gaat schijnen. Totdat het volledig dag geworden is. In geestelijke zin is die dag al aangebroken. Maar ja, we zijn hier nog op deze wereld. En je mag beleven dat dat gaandeweg dat licht steeds helderder gaat schijnen. Dat je steeds meer zicht krijgt op Gods plan, op Gods Heer, op Gods heerlijkheid. En dat mag ook jouw pad zijn wat je loopt. Binnen het plan van God. Dat je mag zijn een licht in deze duistere wereld. Dat is waar Kerstfeest over gaat. Dat is het getuigenis wat elke gelovige in zijn eigen leven ten opzichte van de Heer mag hebben. Want hem loven en prijzen we daarmee. De hemel vertelt Gods eer. U en ik mogen ook de eer van God vertellen vanuit ons leven. Amen. Zullen we de Heer daarvoor gaan danken? Trouwe Vader in de hemel, dank u wel dat we zo eventjes stil mochten staan bij geweldige dingen. Dat u, als we omhoog kijken, waar moeten we anders naar kijken? Dat we als we omhoog kijken, we worden bepaald bij wie u bent. Wat u heeft gedaan. Het getuigenis dat u geeft. Dat u de sterren gemaakt heeft. Als het woord van uw plan. En dat we er steeds meer zicht op mogen krijgen en ons mogen verbazen en verheugen in die heerlijkheid. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat het ons mag bemoedigen. Dat we erdoor gesterkt mogen worden. en dat ons leven een getuigenis mag zijn van de genade die u heeft betoond. Dat we inderdaad dat licht mogen zijn. Te midden van een verkeerd en ontaard geslacht, in een duistere wereld. Dank u wel dat u zoveel genade geeft, dat we mogen genieten van al uw zegeningen. Heer, we vragen uw zegen zo over deze dag verder, over de komende week, als we ook met elkaar dinsdag het kerstfeest gaan vieren, en dat het op zoveel plaatsen gevierd wordt, dat het ook een feest mag zijn wat gaat over de persoon van de Heer Jezus Christus, de overwinnaar. Degene die is voortgekomen uit de maagd, die de begeerde is, die ook degene is die komt. Dank u wel dat we zo met de dingen van uw woord mogen omgaan. Wilt u het maar verder laten vallen in ons hart, het doen ontwikkelen in ons hoofd, en dat we als uiteindelijk resultaat steeds meer en meer u de eer gaan geven die u toekomt. Want u bent groot en zo te prijzen. Uit genade. Amen. We gaan met elkaar nog een lied zingen. Ja, ik zeg het maar zo, want ik weet niet of het u opgevallen is. Jonathan die stond hier ook liederen aan te kondigen en die zei steeds, ik zing. Maar ik heb Jonathan helemaal niet horen zingen hiervoor. Het was de bedoeling dat u ging zingen. Dus vandaar dat ik maar zeg, wij gaan zingen. Of ga je nog een keer zingen, Jonathan? Nou, ik heb je hier niet gezien. En ook niet gehoord. Wij gaan zingen 523 uit opwekking. 523 uit opwekking. Laat ieder het horen dat eens werd geboren de redder der wereld, de Heer van het heelal. Dat is een blij lied. Moet u even wat adem voor hebben, want we zingen achter elkaar door. En het spreekt natuurlijk over de boodschap van de Heer Jezus, maar officieel heet dit lied De Sterren gaat stralen. Nou, dat doet het natuurlijk inderdaad, hè. Er staat in het derde couplet, de sterren gaat stralen voor wie moe van het dwalen bij het wonder van Bethlehem vrede vindt. En dat laatste couplet, dat vind ik dan zo mooi. Wil daarom niet klagen, maar dankbaar gewagen van blijdschap en vrede voor ons bereid van het kind dat het leven weer glans heeft gegeven. Hem zij al de glorie in eeuwigheid. Gaan we met elkaar zingen en dan wens ik u daarna nog een goede zondag. En alvast goede kerstdagen en een goed oud en nieuw. En waarschijnlijk erg tot volgend jaar.